Het leven weet ons altijd uit te dagen. Een pandemie, een oorlog dicht bij huis. Hoe blijven we in verbinding in een wereld die zo enorm snel beweegt? We hebben steeds meer grote vraagstukken over ons bestaan. Hoe navigeren we in relaties en carrières? Hoe zorgen we ervoor dat we lief blijven voor onszelf en niet verzuipen in een existentiële leegte? In deze podcast gaan we je proberen een beetje op weg te helpen. Welkom bij Op Eigen Koers, de podcast. We zijn er weer, nieuwe aflevering Op Eigen Koers, de podcast. En vandaag weer met een verzoeknummertje van jullie, namelijk trauma. En dan vooral, wat is het effect van trauma op ons leven en op onze relaties? En we waren net in de voorbespreking heel even bezig van, oké, maar hoe groot is dit terrein? Zeg maar, heel groot. En we gaan ons vooral niet bemoeien met al het klinische, wetenschappelijke, die hoek. We gaan er ongetwijfeld wel wat over zeggen, maar dat is niet onze expertise. Wij blijven gewoon graag bij de menselijke ervaring, zoals altijd. Maar trauma is wel echt iets wat een ding is binnen al onze afleveringen, zou je wel kunnen zeggen. Want dat is wel waar heel veel van de rottigheid begint. Maar laten we het eerst even uiteenzetten. Want als we spreken over trauma, want ik hoor sommige mensen hun hersenen, die kraken al. Trauma is niet alleen maar het seksuele misbruik. Het is niet alleen maar de oorlog. Het is niet alleen maar een vroeg overlijden van een ouder. We hebben trauma's met een grote T en we hebben trauma's met een kleine T. En een trauma is niet iets wat extern gebeurt, maar intern. Dus het is de reactie in ons lijf op een bepaalde omstandigheid, op een bepaald event, of misschien wel een herhaaldelijk event. En daar ontstaat een splitsing. Dat is eigenlijk trauma. En als we het dan weer extreem trekken, dan zou je kunnen zeggen dat mensen met een trauma natuurlijk PTSS hebben. Hè? Dat kennen we allemaal wel ook van televisie. Maar trauma's kunnen zich ook, kan ook de reden zijn van persoonlijkheidsstoornissen, hè? Waar de ziel gewoon splitst. Dus waar we beslissen van, hey, het leven is voor mij te onveilig en te onprettig. Ik stap eruit. En dan gaat het zenuwstelsel en het immuunsysteem gaan allemaal rare dingen doen om ons maar zo veilig mogelijk door het leven heen te loodsen. Met alle consequenties van dien. Maar als we trauma dan een beetje zo zouden moeten omschrijven, het is een heel complex ding. Het is heel naar dingen ook. Heel moeilijk om hem te onderscheppen. Maar wel iets, denk ik, waar we langzaamaan een beetje over moeten gaan spreken in deze tijd. Wat vind jij, Har?
Ik pak maar even het laatste uit in deze tijd. Want dat eigenlijk heel bijzonder is, als je gewoon door de cultuurgeschiedenis heen kijkt, en dat weten we ook van de huidige tijd natuurlijk, maar helaas is dat al een mensengeschiedenis lang, wat er afschuwelijke dingen met mensen gebeuren. Mm-hmm. Dat mensen af en toe meemaken, dat je echt zegt, dat overleef je toch niet als je zulke dingen mee moet maken. Hoe moet je dat nog processen?
Yeah.
He, nu de mensen in Gaza, wat maak je mee in zo'n grote gevangenis waar bommen op gegooid worden? Hoe moet je dat processen? Dan zie je gewoon dat er een soort system overload. Hè? Dat sommige dingen, dat gaat niet
je
meer.
Het niet
dat
meer verwerkt,
dat
nee.
is dat overstijgt gewoon je normale manier om verschrikkelijke dingen te verwerken. En daar moet je mee door, daar moet je mee verder. Mm-hmm. Wat dus bijzonder is, ik haakte in op dat in deze tijd, is eigenlijk dat de reflectie daarop, wat gebeurt er met mensen na zulke verschrikkelijke gebeurtenissen, betrekkelijk jong is.
Ja.
Dus dat ook na een Eerste Wereldoorlog en na een Tweede Wereldoorlog, soldaten komen terug in samenlevingen en gaan weer door. En dat ergens zo in de periode na de Koreaanse oorlog, na de Vietnamoorlogen, en dan op een gegeven moment de psychiatrie is dan al een hele tijd bezig. En dan komt die reflectie op trauma, die komt op gang. En dat is dus iets van de laatste, wat is het, 50, 60 jaar. Een jong specialisatiegebied in de psychiatrie. Mm-hmm. Een van de mensen die daar echt gewoon enorm belangrijk werk in heeft gedaan is een Nederlander, Bessel van der Kolk. Ja. Die was vorig jaar bij Zomergasten. Het eerste wat je daar dus, wat ik van hem ook leer en voor een deel ook uit eigen ervaring weet, is een heel belangrijk onderscheid te maken. Van trauma werkt anders. Dat moeten we eerst, wat jij net zei, er gebeurt iets intern. Dus trauma werkt anders dan andere psychologische gebeurtenissen. En op het moment dat we het daarover hebben, is dat heel belangrijk om dat te zien. Wat zeg maar standaard gebeurt als ik iets wel enigszins kan processen. Mm-hmm. Er is een overlijden van ouders en dat is heel moeilijk. En dan begin je, en dan is iemand net overleden. En dan ben je het gewoon helemaal niet bij. Stel je voor dat iemand heel plotseling is overleden door een enorm snel toegrijpende kanker of een hartinfarct, dan is het moeilijker om dat bij te benen. Dan loop je er maar moeizaam achteraan, achter de gebeurtenis. En dan begint er een verwerkingsapparaat op gang te komen. En dat is, er komt een uitvaart aan, je zit met mensen erover te praten. En de eerste schok van de gebeurtenis wordt eigenlijk opgevolgd door allerlei dingen in een verloop van rouw dan. Mm. Waarin je door erover te praten met anderen, herinneringen op te halen, dat langzaamaan iets toch een plaats krijgt in je leven. Mm. Nou, wat is dan eigenlijk, als het trauma betekent wond, er is een wond geslagen, letterlijk.
Ja.
Wat is kenmerkend voor trauma? Dat verwerkingsproces niet lukt.
Ja.
Dat is eigenlijk, dat is de kern ervan. Die verwerking komt niet tot stand. Dus het meest elementaire voorbeeld ervan is na een plotselinge gebeurtenis. Iemand is door een handgranaat, is er naast een soldaat, is de ander gewoon uit elkaar gereten en die loopt 20 jaar later loopt hij door New York en die hoort een klik en die duikt achter een auto. Dan zie je dus, het is actueel gebleven. Die verwerking treedt niet op. En dat betekent dus ook dat wat wij normaal doen om te verwerken werkt bij trauma dus niet. Daarom is zo verschrikkelijk belangrijk geweest dat mensen hierover begonnen na te denken hoe trauma werkt. Omdat we namelijk maar als blinde paarden met alle mensen die een probleem hebben, gaan we hetzelfde doen, ook in psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, gingen we gewoon met traumapatiënten hetzelfde doen. En dat was erover praten. Maar wat je bij trauma ziet is, erover praten werkt niet, want roept alleen maar de gebeurtenis op.
Ja.
Erover praten betekent voor iemand die getraumatiseerd is, ik schiet erin terug.
Ja, dissociatie.
Wat je ook maar bent gaan doen, daarin kom je terug. Dus waar we het over hadden vanmiddag, een getraumatiseerde vrouw en die komt weer in een situatie van seksualiteit en die flopt er weer uit.
Ja.
En zo gaat het dus ook in als een therapeut niet wakker is, was ook in het verleden toen mensen minder over trauma dachten. Een psychotherapeut zegt van oké, je bent hiermee blijven zitten, laten we erover gaan praten. Nee dus.
Nee.
Dat roept de gebeurtenis weer op en iemand schiet weer in zijn traumareactie. Dus verschrikkelijk belangrijk werk door met name ook Van der Kolk en anderen. Dit is echt wel iets waar dus de psychiatrie echt heel relevant wordt, ook als medisch ding, om te weten wat er neurologisch gebeurt. En van daaruit dus ook tegen mensen zoals wij te kunnen zeggen, mensen, let op, hier gebeurt neurologisch iets.
Ja.
Hier zijn segmenten ontkoppeld geraakt door die gebeurtenis. Een gebeurtenis die domweg niet geprocessed meer kan worden. En ja, wat het brein eigenlijk heeft gedaan is gezegd van ik ontkoppel mijn segmenten om te overleven. Dus ik heb iets meegemaakt, ik voel het, ik kan me van de impact van het gevoel niet beschermen, maar ik kan wel zorgen dat ik me niet bewust word. Of dissociatie. Ik zie het allemaal gebeuren, ik zie de hele film, ik voel niks.
Ja.
Dit zijn de twee bekendste reacties op trauma. Ja. Nou, dat is heel belangrijk om dat te zien. Dus, en dat je dat ook niet geneest door een beroep te doen op normale verwerkingsmechanismen. Nou, dat inmiddels weten dus, heb je gespecialiseerde traumatherapeuten, maar het is iets in ontwikkeling waar steeds meer in gebeurt. Tegelijkertijd hebben we dus in allerlei, waar wij dus vaak ook zitten, hè, in allerlei lightvormen of andere vormen waardoor mensen toch gewoon traumareacties vertonen, gebeurt het nog wel dat een omgeving reageert van, hé, hey, kom hier eens overheen of ga er eens over praten of je bent dit aan het blokken, doe eens niet, ga eens hulp zoeken. Waarin je dus denkt dat dat normale ding, je mag het niet wegproppen, ga erover praten, dat dat meteen hulp zou betekenen. Terwijl het is dus belangrijk, ook voor een wijdere omgeving en voor coaches en voor psychotherapeuten, ook voor familieleden, op tijd te onderkennen, als iets trauma is, helpt dit niet.
Nee.
Dan moet je iets anders gaan doen. Mm-hmm. En dat de gespecialiseerde traumatherapie weet dat. Maar het is goed als je dat ook gewoon, ik denk dat dat ook bredere kennis wordt. Om je te realiseren dat je bij trauma andere paden moet. Als iets een wond is in je lijf. En je prikt daar met een vinger in. Dan gaat de wond weer open. En dan voel je alleen maar de pijn. Dus je weet meteen, oh, een wond, daar moet je niet gewoon in prikken. Nee, die moet je eromheen, ga je die verzorgen. Je zalft het huid maar eromheen, maar niet de wond.
Nee.
Je plakt er een pleister overheen juist. Je gaat de wond juist beschermen in plaats van erin te prikken. Dus als je gewoon de metafoor van de wond neemt, dan zie je meteen ook wat wij bij psychisch trauma heel snel verkeerd doen. Mm-hmm. We gaan in die wond zitten
lekker vrotten. Ja.
Je kan lekker zitten vrotten. Want dat helpt. Nee, dat helpt dus niet. Dus juist de verzorging helpt aan herstel. Dingen eromheen herstellen. Ja. Dat is wat eigenlijk in traumatherapie gebeurt. En dat herken je bij acute gebeurtenissen.
Nou ja, en om maar aan te geven, dus het doel van deze podcast hadden we het net even over, is eigenlijk Om het stigma even rondom trauma een beetje, ja, om gewoon het een beetje anders te kaderen. Want ik hoorde mensen al denken inderdaad van trauma, ja, maar dat is toch iets dus heel erg groots en heel erg ingrijpends. Maar kijk maar eens hoeveel mensen in je omgeving getriggerd kunnen worden. En een trigger is niks meer dan een trauma die aangezet wordt. Dus de reactie is zo buiten proportie voor de situatie, hè, op dat moment, dan kan je er al van uitgaan dat er ergens dus een wond wordt aangeraakt die niet verwerkt is, die niet verzorgd is, die niet bekeken is, die in ieder geval niet de aandacht heeft gekregen die het nodig had. Zo vaak spelen trauma's een rol in ons dagelijkse toestanden.
Ja, dus dan trekken we hetzelfde fenomeen inderdaad wat breder. En dan zie je, op het moment dat jij ergens tegenaan loopt en het zou inderdaad dan in de omgeving veroorzaken van, hé, doe eens normaal. Ga er dan eens even, dat zou een goede manier zijn, van begin er eens van uit te gaan dat als iemand buitenproportioneel reageert aan de ene kant, of juist helemaal niet, dat er dan iets anders, dat je het misschien eens op een andere manier moet gaan benaderen.
Ja.
Van, jij trekt dit dus kennelijk niet.
Nee.
Dit wordt meteen, dit onderwerp wordt een soort system overload. Naar de ene kant kan het zijn dus dat mensen enorm gaan overreageren, zichzelf niet helemaal meester zijn en naar de andere kant er helemaal uitzippen. Probeer dat dus anders te zien, want dit zijn geen dingen die we bewust doen of bewust kiezen. En dan gaan we de kennis over trauma ook een beetje meer verbreden en zien hoe zijn we in relaties aan de gang. Doe eens normaal gewoon.
Ja.
Dan ga ik eens ergens anders heen, inderdaad, waar je ditzelfde fenomeen ziet. En waar dan ook, waar ik weet op dit moment dat er eigenlijk nog niet echt consensus over is. En dat is het fenomeen van relatietrauma. Relatietrauma kan zijn bijvoorbeeld, hè, iemand, de partner, is vreemd gegaan. Maar kan ook nog lichter, de partner heeft telefoonseks met iemand gehad. Hè? Of de partner is verliefd geweest op een ander. Nou, Daarvan kunnen we rationeel zeggen in de wereld, dat is niet hetzelfde als de Vietnam-veteraan die iemand uit elkaar getrokken heeft zien worden.
Nee.
Op het moment dat nu degene die dit van de partner heeft meegemaakt, dus de andere in de relatie, die gaat soms een respons laten zien die onvoorstelbaar heftig is. Dus zoals de klik bij de Vietnam-veteraan op het moment. Ik heb daar een keer een blog over geschreven. Heel veel mensen reageren daarop omdat ze dat herkennen. Hè? Op het moment, de dag in het jaar waarop dit eruit kwam. De wijk waar je doorheen rijdt en waar je weet dat je partner toen gereden heeft. De tijd van de dag. Allerlei dingen en iemand flopt helemaal terug. En de hele gebeurtenis komt even heftig weer naar binnen. En dat ook in de loop van de jaren. Laatst kwam er weer iemand bij me binnen die 14 jaar later nog steeds, als het in die zone komt en dingen herinneren daaraan, net zo heftig weer in die beleving terugschiet. Dat is dus een traumareactie. Terwijl we dan het rationeel deel van de wereld en helaas ook soms psychotherapeuten vinden van get over it. Ook relatietherapeuten die dat soms onderschatten. Sue Johnson, de vrouw van de EFT, ja. Emotionally Focused Therapy voor relaties. Die, ze spreekt van relatietrauma. Gewoon vanuit de ervaring dat mensen zo op dit soort dingen kunnen reageren. Niet iedereen, sommige mensen helemaal niet. Die zeggen van ja, dat is
shit
heel vervelend.
Ja.
Ik heb wel eens een echtpaar binnengekregen in de begintijd. Die verschrikkelijke ruzie konden krijgen over dat die fiets alweer niet in de berging stond. En dat gaandeweg het traject er pas uitkwam dat ze allebei wel dingen met anderen hadden gehad. Maar dat was gewoon niet zo het probleem. Dus mensen kunnen hier heel verschillend op reageren. En van daaruit ook dat sommige mensen, dat er vaak op gereageerd wordt, ook door de partner. Van, hey, ja, dit gebeurt, dit is het leven. Ook relatietherapeuten kunnen zo reageren. Zeker als er niks is gebeurd. Iemand was verliefd, maar er is verder niks mee gebeurd. Wat zit jij te doen? Kom er eens overheen. Terwijl je, ik ben weer terug nou bij wat jij zei, puur vanuit de reactie kun je zien, dit is trauma.
Ja.
Jij schiet in een traumareactie. Eerste kenmerk, tijd doet niks.
Tijd tweede doet kenmerk, geen moer.
Nee. Tweede kenmerk, het wordt aangeraakt en de betekenis is weer net zo heftig als in het begin. Er treedt geen verwerking op, trauma. En daar moet je dan inderdaad, kun je wel een appel op iemand doen, doe dit dus niet, werkt dus niet.
Nee.
Het zit anders. Dus dat is heel belangrijk. Ik denk dat die kennis over trauma is heel goed als mensen op het moment dat sommige dingen, dat zoiets voorvalt, op het moment dat zoiets in de relatie voorvalt, iemand zoiets bij zich heeft, ga er dan gewoon eens van uit dat dat appel op de ander doe is normaal. Dat lukt dus niet.
Nee.
En daar kan iemand dan niks aan doen. Die heeft volle bak die herbeleving.
Ja, en die schiet ook echt in een soort van verkramping. Hè? Dus diegene is ook op dat moment niet in staat om dat rationeel te bekijken. Want het hele interne ding staat gewoon in de fik. Het zenuwstelsel is volle bak geactiveerd. En staat vol in de overlevingsmodus. Dus een normaal rationeel gesprek waarbij je neocortex niet eens meer aan is, ja, dat is niet te voeren.
Nee.
Dus je wil dat ook als je in een relatie zit. Of dat was een knalletje.
Ja. Illustratie bij het ding, ja. Dat ging wel hard, ja.
Even kijken hoor. Jeetje, grappig is hoe dat werkt. Hè? Dat je meteen in een soort van, dit is dus alarm. Wat er gebeurt.
Ja, alarm.
Alarm.
En je bent ontregeld. Ja. En dat is dus ook, mensen gaan erover in gesprek. Die willen gewoon zeggen van, dit was gewoon dit of dat. Hè? En die andere die wil daar ook over praten. Maar als het gesprek begint, dan vliegt iemand meteen weer in de fik.
Ja.
Die trekt het gewoon niet. En in no time zit je in een gesprek van, wat is dit? Hè? Ja. Dus iemand gaat helemaal los. En dan merk je gewoon, oh, jij kunt dit. Dit gaat gewoon niet. Wij kunnen hier niet op een normaal, doe normaal mens. Hè? Dat kan weer tot ruzies leiden. Nee dus.
Nee.
Dat gaat niet. Hier is een open wond.
Ja. En hoe deescaleer je dat dan? Dus stel, jij merkt dat je partner in zo'n buitenproportionele reactie schiet. Hoe ga je dan...
Er moet een ander soort hulp bij.
Ja.
Dus het eerste is natuurlijk... Nou, laten we het weer even naar de relatie trekken dan.
Mm-hmm.
Het eerste is weer bewustwording. Onderkennen dat er iets aan de hand is.
Mm-hmm.
Dus iemand kan, hè, mensen kunnen in relatie dingen meemaken en dan is de ander heel erg boos en dan vliegt de zaak in de fik. Ik kan betrekkelijk snel als mensen binnenkomen, zou kunnen het verschil merken.
Mm-hmm.
Hè, van boosheid, verontwaardiging, verwerking, het hele proces waar een stel in gaat.
Mm-hmm.
Dat heeft wel een bepaald herkenbare traject begint dat af te leiden. Ook na een overlijden van iemand, rouwverwerking, hè, is een soort herkenbaar traject waar dingen op den duur milder worden en nog steeds problemen overblijven. En soms is het best wel snel herkenbaar dat iemand zelf ook kan zeggen, ja, het is buitenproportioneel. Ik weet het zelf niet meer. Ik trek dit gewoon niet.
Ja, dat. Ik trek dit gewoon niet.
Ja, ik kan hier niet. Hè? En ook de gevoelens, die doen dan echt pijn. En als dat gewoon 4 jaar later en het is al lang voorbij en je bent gewoon samen aan het verder gaan en het doet toch pijn, dan weet je, dit is nou mijn probleem.
Mm-hmm.
Nou, dus bewustwording is zo belangrijk. Het kan van twee kanten komen. De partner begrijpt dit helemaal niet en denkt van, doe normaal, get over it. Dat is de ene kant. Maar iemand zelf die het zich niet bewust is, kan ook steeds weer zijn of haar probleem op die ander beginnen te projecteren. Jij hebt mij nog niet tot rust gebracht. Die begint weer met een ondervraging. Die begint weer met een aanval. Dus dat gebeurt allemaal als je niet onderkent dat dit moment nou traumakenmerken heeft gekregen. Dat we dat eerste begin van woede en verontwaardiging hebben we gehad.
Ja.
En nu is het iets anders. Soms voor de mensen die dit hebben heel moeilijk om te accepteren. Het is mijn probleem nu geworden.
Mm-hmm.
Vaak zijn ze dit na jaren nog steeds met de ander aan te doen.
Ja.
Dus bewustwording is heel veel. En dan weet je, het heeft dus een andere aanpak nodig.
Mm.
Dus wat ik zei, in de kern betekent het, een wond ga je niet in prikken. Daarin zitten de ontploffingen. Dus in de kern weet je, moet je een andere aanpak waarin je er omheen begint te werken. En iemand het moet aanvaarden dat het nu zijn of haar eigen probleem is geworden en dan zeggen, wat staat genezing eigenlijk voor mij in de weg hierin?
Mm-hmm.
En daar moet je jezelf gaan versterken. Welke hulpmiddelen heb ik, zodat ik een omgang hiermee kan leren krijgen? Dus er zijn de traumatherapeuten. Bessel van der Kolk is een trauma, of is iemand die hier heel veel dingen in heeft gedaan. Maar die eindigt zijn boek ook met een hele set van dingen die je kunt doen. Waar hij niet per se de pionier in is. Hij is meer iemand die zegt van ja, zo moet het. Hè. Dus een hele set van dingen die je kunt doen, die eigenlijk allemaal om die traumawond heen werken, om jezelf emotioneel weer te gaan versterken. Zodat je op den duur begint te genezen. Precies zoals je met een fysieke wond zou werken. Peter Levine is ook iemand vanuit de traumatherapie die daar ook enorme stappen in heeft gezet.
Gabor Maté. Ja.
Precies. Dus zo zijn mensen bezig. Maar vooral vanuit de realisatie dit moet anders. En dan is er op dit moment, EMDR is natuurlijk heel
beroemd. Is ook een manier, ja.
He, dat is een soort tovertruc. Eigenlijk weten mensen nog niet hoe het werkt, maar Van der Kolk die schrijft dat ook. Van op een gegeven moment komen mensen erachter. Dus dan laat je ofwel een lichtje bewegen of vingers bewegen. He, dat wordt op dit moment veel ingezet. Zoveel dat ik bijna een soort hype karakter heeft. Want dan kunnen we concreet iets doen. Laat iemand maar vertellen. In plaats van praten erover en dan komt er verwerking. Nee, dat is niet meer je doel. En dan begin je met dat lichtje of met een vinger of wat dan ook. Begin je
allerlei optelsommen te maken.
En dan begint er dus je dwingt eigenlijk het brein om die ontkoppelde stukken door een gebeurtenis die te overstelpend was, die moet je kennelijk weer gaan verbinden als jouw brein twee heel verschillende opdrachten tegelijk krijgt.
Mm-hmm.
En waar dat dus voor sommige mensen toe leidt, en dat is het aards paradijs, zeg maar, voor die mensen, is die hele emotionele aanval is over.
Ja, je gaat het overschrijven met meer ratio. Ja.
De volgende dag begint iemand weer over die gebeurtenis en je merkt gewoon, net zoals sommige mensen met antidepressiva, van het doet het niet meer. Ik heb die hele emotie er niet meer bij. Ja, dat is bijna een soort wondermiddel. En voor sommige mensen werkt dat en helaas voor anderen niet. Als dit voor iedereen zou werken, zou je zeggen, ga dit allemaal doen.
Ja. Ik vond niks.
Nee, dus het moet maar net werken. Ja. Dus in mijn gevoel zijn de mensen die EMDR gedaan hebben rond traumagebeurtenissen. In de coaching staat een beetje 50-50. Dus sommige mensen zeggen, nou, en ze zaten met die vinger voor mijn ogen te violen. Of mijn lampje of piepjes in hun koptelefoon. En dat doe normaal, wat is dit? Heeft helemaal niks voor mij gedaan.
Nee.
En andere mensen zijn op slag genezen. Nou, gefeliciteerd en welzalig zij die hier op deze manier uitkomen.
Maar echt.
Geniet ervan.
Enjoy, inderdaad. Ja. Maar ja, het is wat je zegt, lang niet voor iedereen zo.
Nee, en dan ga je verder. Dan zijn er somatic experiencing en er zijn nog andere vormen van traumatherapie waar andere mensen weer iets aan hebben. Maar het zit eigenlijk allemaal op hetzelfde principe. Namelijk, we moeten dit anders gaan doen dan wij gewend zijn. Dat is wel echt de rode draad hier.
Nou ja, er moet wat bewegelijkheid in komen. Als je gewoon kijkt naar die wond, weet je, daar komt uiteindelijk dan littekenweefsel. Het is allemaal niet bewegelijk. Er stroomt geen bloed doorheen. Je moet gewoon langzaamaan het een beetje beginnen los te masseren, inderdaad. En maar weet je, voordat je daar bent, heb je waarschijnlijk al 7000 manieren verzonnen in je leven om ermee om te gaan. En dat is natuurlijk ook het spectrum van waar we het eerder over hadden, heel erg in het begin van de podcast, over verslavingen. Hoe die, zeg maar, verband houden met trauma. En even nog een keer, dat kan ook zijn emotionele verwaarlozing. Dat kan ook gewoon zijn dat twee hele fijne ouders totaal niet afgestemd waren op de behoeftes van het kind. Dus het kind is allerlei andere dingen gaan doen om maar wel aan die emotionele behoeften aan toe te komen. Dat zijn allemaal trauma's. En als je nu ziet de wachtlijsten van verslavingsklinieken. Ik bedoel, ik heb ze aan de lopende band in de coachingspraktijk ook gewoon van, hey, mijn kind staat op de wachtlijst, 2000 mensen staan er simpelweg op. Ja, wat is er dan in godsnaam aan de hand in de wereld? Weet je wel, dat vind ik zo heftig. Ook omdat we het allemaal zo aan het benaderen zijn, inderdaad, vanuit de symptoombestrijding en het beestje maar weghalen van het middel, of een anorexia-patiënt maar de vreten in haar of zijn mond te duwen. Het werkt niet. En als we niet gaan onderkennen dat er in deze wereld, en dat wij als mensen ook gewoon echt dealen met dit soort problematiek. En dat we het ook vanuit daar moeten gaan oplossen in plaats vanuit, maar vanuit symptoombestrijding. Hè, dat is hetzelfde als de wond verzorgen in plaats van het erin te prikken. Moet je voorstellen, dan heb je dus een dochter en die heeft anorexia. En die wordt in een kliniek gedwongen te eten.
Als we Even gewoon, ja, dat doe ik dan de hele tijd. Hè.
Dat is jouw rol.
Dat is mijn rol. Maar we gaan even terug naar het probleem. Dan kom ik straks bij een dochter met anorexia uit. Dus het eerste is even weer vanuit de opbouw van traumaonderzoek. En de effecten van trauma, dus die bijvoorbeeld dissociatie of system overload of heel veel gevoel en tegelijkertijd er met je hoofd nog steeds niet bij kunnen. Dat noemen we PTSS, dus posttraumatische stressstoornis. Nou, dat is inmiddels algemeen onderkend. Dat zijn verschijnselen die je kunt beschrijven. Het tweede dus, als we dan begint ook de psychiatrie, begon dat groter te trekken. Wat blijkt nou? Er horen bepaalde symptomen bij. Zoals ik net daar die twee noem, maar er is nog meer bij. Auto-immuunproblemen en inderdaad verslavingsgevoeligheid. Dus mensen beginnen rond zo'n trauma, gaan ze allerlei oplossingen doen. En die oplossingen, helemaal uit je gevoel gaan, is eigenlijk een oplossing. Is geen probleem, hè? Is een manier om iets te overleven.
Ja.
Dus alle problemen, zeg maar, rond trauma die je eventueel kunt gaan behandelen, zijn eigenlijk oplossingen. Daar moet je ze niet weghalen, want dan komt iemand in dezelfde pijn terecht.
Ja.
Nou, dan de vervolgstap was. Nou zien we dus, als we die set oplossingen pakken, dat kinderen die niet één ding hebben meegemaakt, maar wel een moeilijke jeugd hebben meegemaakt met bijvoorbeeld verslaafde ouders of gezin waarin geweld was, die hebben hetzelfde soort verschijnselen. Dus wat PTSS is voor de Vietnam-veteraan, blijkt dat kinderen die uit een moeilijke jeugd komen, waar niet één heftige gebeurtenis gebeurt, voor een veteraan natuurlijk eigenlijk ook niet, hè, maar waarin een heleboel dingen komen, waardoor een kind toch voortdurend emotioneel dingen
komt
voor de kiezer krijgt, ja, die niet kan verwerken, die heeft wel eenzelfde set aan symptomen, gaat die creëren.
Ja.
Daarmee wordt het de kennis van de traumatherapie, moeten we nu over gaan brengen aan andere groepen die niet dit soort incidentele, hele heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar een voortdurende blootstelling aan dingen die niet goed zijn. En op deze manier kun je dus ook verder gaan kijken. En dan bijvoorbeeld naar verslavingen, verslavingsgedrag, wat ook is. Ik ga naar een of andere pijn niet toe. Ik ga naar een of andere verwonding niet toe.
Ja.
Of anorexia, waarin je zegt van, ik heb een omgeving die ik op de een of andere manier,
niet
ik sla nou heel plat, hè, maar waar ik geen vat op heb. En ik schiet in een controle
ding.
Wat voor mij een gevoel van veiligheid geeft. Nou, dan inderdaad, nou ben ik dus weer terug waar jij.
Fijn dat jij dit altijd doet. Ja.
Waar jij zat. Nou, op het moment dat iemand daarin zit en je ziet anorexia alleen maar als probleem, dan heb je niets begrepen. Het is een oplossing. Haal ik dit weg, dan verplaats ik alleen maar het probleem.
Ja.
Dus dit moeten we anders gaan benaderen. En zo is het ook met verslavingen. Ik moet dit anders gaan benaderen. Als ik alleen maar zeg, die verslaving is schadelijk en ik ga jou alles doen zodat jij van die drug afblijft. Maar wat heb ik nou met die pijn gedaan waar die verslaving is opgezet?
Precies.
Helemaal niks. Dus in die zin zijn er sommige hele directe, pragmatische aanpak van een heleboel psychische problemen schiet gewoon tekort, omdat ze een probleem alleen maar als probleem zien. Terwijl ik altijd een probleem zie als een oplossing die op een gegeven moment destructief is voor jezelf. Maar het is wel bedoeld als oplossing.
Ja.
En als je dat niet ziet, word je niet wijzer. En dan ga je dus zeggen van, oké, iemand met een verslaving, die heeft dus iets waar hij van wegloopt. En pas als ik dat erbij neem, en dat wordt dan in verslaving, dus als je een harddrugsverslaving neemt, is er wel iets waarvan hij wegloopt. Maar omdat hij daarvan wegloopt, is de shit wordt zoveel groter, dat hij op het laatst is die berg niet meer aan te kijken. En dan weet je ook niet meer, wat was nou die oorspronkelijke pijn? Daar kun je bijna niet meer naartoe.
Nee.
En dus ook bij anorexia, de problemen worden zo groot in jouw controle ding, dat je ook echt zegt, jij moet uit die anorexia, want anders ga je dood. Wat ook gewoon volkomen valide is. Maar vaak is het heel moeilijk om op te sporen, maar waar is dit nou allemaal voor jou begonnen? Omdat dan de oplossing creëert zoveel ramp daaromheen, Dat je zegt, eerst uit die ramp. Maar wat was nou het eerste ding hier? Waar is dit allemaal begonnen? Ja, daar is dus iemand ook stelselmatig niet naartoe aan het gaan. Dat is het hele verhaal wat al deze dingen met elkaar gemeen hebben.
Ja.
Van je gaat ergens dus ook de hele tijd niet naartoe. En als dat niet een ontploffende granaat is, is soms ook heel moeilijk om daarbij te komen.
Ja.
En dat heb je dus met name met dingen die in gezinnen, waar een loyaliteit van kinderen ten opzichte van ouders is, waar misschien helemaal, anders dan bij twee verslaafde ouders, maar waar misschien helemaal geen grote dingen zijn voorgevallen, maar toch iets is misgegaan voor een kind. Dan wordt het heel moeilijk voor een kind om daar te komen, want die wil de ouders niet beschuldigen. Er is een loyaliteit, maar er is ook niet iets heel concreets gebeurd. Dan wordt het wel verschrikkelijk ingewikkeld.
Ja. Maar ja, eigenlijk weet je waar je naar zit te kijken is wat er dan gebeurt, zo'n kind of hè, welke situatie dan ook is. Het splitst af van het zelf. Het splitst af van dat wat die in de kern is. En dat is ook waar heling en zo allemaal op gericht is. Van hoe kom ik dus weer in verbinding met dat stuk? Daarom, hè, we zeggen het altijd, de tegenovergestelde van verslaving is verbinding. Als je dus weer de weg terugvindt naar dat stuk zelf, naar die autonomie, naar de authenticiteit, naar wie ben ik in deze wereld. Dat is uiteindelijk wat de helende beweging moet zijn.
Mm-hmm.
En trauma is vooralsnog alsmaar dat wat er tussenin staat. De ervaring van de gebeurtenis is zo heftig geweest, is zo iets groots geworden intern, dat we het niet konden dragen, dus zijn we afgesplitst.
Daarvan.
En vervolgens zetten we er allerlei oplossingen op. Of het dan verslaving is, dissociatie, ja. Nou, noem het maar.
Waardoor de problemen alleen maar groter worden. Ook bij dissociatie, ja. Natuurlijk. Want je schakelt af om jezelf te beschermen. Maar daarom kan het juist gebeuren.
Ja.
He, dus, je wordt een kindje met een brandweerpakje, zeg maar. En ja. Je loopt dan ineens door het vuur, want je voelt niks.
Ja, precies dat.
Dus iemand kan zich helemaal gaan leven, zelfs in zijn traumagebied.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld.
Ja, en dat is ook een heel...
Kom ik best vaak tegen, hoor, kindjes met brandweerpakje. Jij bent een kindje met een brandweerpakje. Je hebt geleerd een brandweerpakje aan te trekken. En nou denk je dat het vuur... En je voelt je ergens ook aangetrokken tot vuur. Dat ken jij.
Ja.
Dus daar ban je maar rond met je brandweerpakje.
Ja.
En je zegt, ik heb daar geen last van. Ik voel niks
daarbij. Nee,
ik vind
het
wel spannend. Ik vind het wel leuk.
Het is bekend.
Ja.
En het is nog altijd makkelijker te dragen dan de pijn van de wond.
Dan de pijn.
Dus, en dat is ook vaak het omslagpunt, hè, wanneer mensen dit echt gaan aankijken en dat ze weten van ik moet er nu iets mee gaan doen. Dus dat als daar een omslagpunt komt, dus de pijn van en de chaos van de oplossing weegt niet meer op tegen de pijn van de initiële wond. En dat is ook waar mensen beginnen te verschuiven. Dat is dat je merkt dat het een beetje begint te piepen en te kraken.
Ja.
Hè, dat merk ik bijvoorbeeld in liefdesrelatie. Vind ik heel moeilijk. Dat ik langzaamaan begin te merken van, oh, op het moment dat iemand dus echt dat appel op mij begint te doen, ik vlieg er gewoon af. En dat is natuurlijk ook waar hechting zit. Hè? Of in ieder geval
dissociatie dus, die je merkt.
De verlatingsangst, de bindingsangst, de dissociatie. Ja, je stapt er gewoon af. En dat is echt, statement uit eigen ervaring, dat is niet iets waar je voor kiest. It just fucking happens.
Ja.
En dan? Nou ja, goed. En dan moet je ergens een keer gaan opmerken van, oké, ik moet hier, hier is iets anders nodig.
Ja.
Want ik wil eigenlijk dat dit anders gaat.
Ja.
En dat is wel even klauteren en ploeteren. Maar,
En dan ben je dus inderdaad, ga je indirect. Hè? Dus laten we even weer gewoon een best wel veel voorkomend scenario. Dat je moeite hebt om, hè, dat er dingen gebeurd zijn. En dat je moeite hebt om jezelf te beschermen. En dat je in situaties dissocieert. Laten we zeggen, hè, van een ouder die gewoon onveilig was.
Mm-hmm.
Dit is een verhaal dat best vaak voorkomt. Hè? Dus een dominante, niet veilige vader.
Mm-hmm.
Nou, een heel gezin is daaromheen aan het bewegen. En iemand in zo'n gezin, dus een van de dingen die je kunt doen, is heel erg oriënteren op de emotie van de ander. De emotie van de vader, die pijlen en weg zijn bij je eigen gevoel. Min of meer dissociëren.
Mm-hmm.
En dat is in een gezin een werkend zelfbeschermingssysteem. Je bent weg bij je eigen gevoel en er ontstaat een soort alertheid. En je kunt die emotie van die ander goed peilen. En je kunt eventueel proberen om in de gezinssituatie de uitbarsting te voorkomen, de moeder te troosten, weet ik wat allemaal. Nou, dan heb je volle bak een of ander overlevingssysteem draaien. Op het moment dat iemand dus van zichzelf merkt, als er bepaald soort onveilige relaties zijn, een onveilige werkgever, een of andere dominante man, maar niet alleen maar dominant, maar ook met iets onpeilbaars, iets onveiligs, dan schiet ik hierin. Mm-hmm. En dan ga ik weg bij mijn eigen gevoel. Dan ben ik niet meer in staat om op een normale manier voor mezelf op te komen. Nou wil ik daaraf. Ik merk dit, ik wil daaraf. Op het moment dat ik zou proberen dan tegenover zo'n werkgever of tegenover mijn eigen vader, als ik terugga naar mijn jeugd, anders op te treden, merk ik, kom in een blokkade. Ik kan dat helemaal niet. Dus dat is het traumaachtige. Mm. Het is te groot.
Ja.
Maar dat is precies de hele tijd wat je van jezelf wil. Ik wil toch normaal, ik moet toch normaal kunnen doen. Ik moet die vent toch kunnen zeggen, nee, dat kun je dus niet.
Mm-hmm.
Dus die hoge horde is veel te moeilijk om te nemen. Het begint erbij dat je, als je nou zegt, ik moet de wond gaan verzorgen, dan moet je dus terug naar de situatie, de kern van de situatie. Ik ben niet bij mijzelf. Ik ben niet geweest bij mijn eigen gevoel. Het ging niet om mij.
Ja.
Dus de verzorging van de wond is, het moet eerst eens om mij gaan in die situaties. Ik ben ook bij die baas, ben ik meteen weer, hoe kan ik iets tegen hem zeggen? En dan ben ik al niet meer bij mijzelf. Ik ben niet bij, hoe voel ik mij eigenlijk in die werksituatie? Hoe kan ik me hier beter in verwennen? Ik ben een kindje in mijn brandweerpakje. Ik blijf maar in die situatie.
Ja.
Ga ik mezelf verzorgen? Zeg ik, eigenlijk vind ik een akelige situatie. Ik wil hier helemaal niet zijn. Maar misschien ben ik me, als ik zo'n jeugd heb, ben ik me in heel veel situaties niet met mezelf bezig. In allerlei vriendschappen niet met mezelf bezig.
Ja.
Dus ik ga dit hele spoor terugvallen, omdat als ik in het begin al niet bij mijzelf moest zijn en ik was daar niet mee bezig, dat ik me misschien op allerlei fronten al niet naar mezelf aan het kijken ben.
Dat is ook hoe trauma wordt overgedragen van generatie op generatie. Hè? Dus dat is niet zo, mijn moeder heeft een trauma en dan heb ik dat automatisch ook. Wat er gebeurt als moeder trauma niet heeft verwerkt en niet daar iets mee heeft gedaan, dan gaat moeder ook dingen doen op het kind, waardoor het kind ook weer ergens af moet stappen of ook weer moet splitsen van het zelf om maar te voldoen aan, hè, aan moeders verwachtingen of wat dan ook. Dus dat is ook hoe je dat generatie op generatie,
ja natuurlijk,
aan het in stand houden bent.
Ja, en moeder beweegt zich dan ook, hè, en die beschermt jou ook niet tegen situaties die gewoon niet fijn zijn. En wat je dus kunt doen, wat ik in de coaching zou doen, dat zou zeggen van, oké, jij kunt, hè, dan gaan we even terug naar het alfamannetje, jij kunt je niet tegen zo iemand beschermen. Mm-hmm. Begin eens met situaties waar de drempel veel lager is. Leer eerst eens voor jezelf bij jezelf te zijn in allerlei situaties die veel veiliger zijn, maar waar je ook al meteen bij jezelf weg bent. Mm-hmm. En op het moment, dat is het verzorgen van de wond. In plaats van er recht in te prikken, ga eens wat anders zeggen tegen die dominante werkgever of tegen je vader. Ga je er eerst helemaal weg en ga je oefenen om in allerlei veiligere situaties meer bij jezelf te zijn.
Ja.
En daarmee zet je een motor van genezing aan, waardoor je je brandweerpakje kunt loslaten en van binnenuit begint op te bouwen om je hele agenda te verleggen van het managen van anderen naar het managen van jouzelf. Wat vind ik fijn? Ja. Waar verwen ik me mee? En dat is in de kern precies hetzelfde als wat traumatherapeuten doen. Dat is de wond verzorgen. Dat is de oorspronkelijke wond, de krenking van je eigen waarde, dat het niet om jou ging. Daar begint jouw herstel. En juist dus niet bij die dominante werkgever of bij je vader. Dan ben je juist het trauma aan het herhalen door aan de verkeerde kant te beginnen.
Ja. Je zit het op te lossen aan de verkeerde kant. Of je bent het aan het oplossen, je bent het niet aan het helen. En dat is wat je al die tijd al hebt zitten
dat
doen.
Dat heb je al die tijd. Dat is het brandweerpakje.
Juist, en dat werkt dus niet, dat brandweerpakje.
Nee. Het helen begint erbij dat je zegt... deze hele situatie is het nog nooit om mij gegaan. Dus ik ga dat is wat ik op te lossen heb.
Ja. Weer verbinding maken met dat stuk waar je in de eerste instantie van bent afgesplitst.
Ja, dat is het eigenlijk. En daarvoor gaan zitten als het ware.
Ja.
Daarvoor van wat had jij nodig gehad?
Juist. Ja, dat je die vraag jezelf kan stellen. Die lenses op jezelf kan zetten. Ja. En dat is waarschijnlijk wat je hele leven nog nooit hebt gedaan. Dus je hebt geen idee wat dit... Ik denk ook niet dat je dit zonder hulp kunt, hoor. Maar ik denk dat als jij merkt in je leven van... ik vlieg vaak eraf. Hè, in deze situatie of dat soort situaties. Dan is het denk ik wel eens goed als je iets meer wil. Dat je daar hulp voor gaat zoeken.
Dat is en inderdaad van mensen die er dus verstand van hebben, echt hiervan. Dus dat altijd voor specialisaties, maar hier wel. Omdat iemand die niet gespecialiseerd is in trauma, gaat dus het verkeerde doen.
Die gaat met jou zitten oplossen.
Ja.
It's not working.
Nee, dus dat is fout. En als je dit een heel leven aan het doen bent... dan ervaar ik echt in gesprekken met mensen... dan ben je in het kleiner, in allerlei situaties... ben je niet bij jezelf. Tot en met wat wil ik op mijn brood... of hoe hanteer ik een appje wat binnenkomt... of hoe ga ik om met een feestje waarvoor ik uitgenodigd ben... en niet naartoe wil. En daar zit die lage drempel. Dus terwijl je de hele tijd over de hoge drempel wil... en dan weer faalt en dat je jezelf kwalijk neemt... als je gaat zoeken naar de lage drempel... waar het best wel mogelijk is om gewoon te zeggen... weet je, ik kom liever niet naar een feestje... dan werk je aan je eigen genezing. Omdat je eerst vertrouwen gaat opbouwen. Het mag om mij gaan... in veilige situaties.
Ja.
En als je dat is een motor, als die begint te draaien... ga je uiteindelijk die onveilige situaties oplossen.
Hartstikke. Omdat je die stevigheid krijgt. Ja. En die herprogrammering begint gewoon bij level 1 en niet bij level 10.
Precies, dat is het.
Want je moet weer vertrouwen gaan kweken. Want dat je niet dus de hele tijd het event van het verleden... naar het heden aan het halen bent. Nee, dat kan je gewoon dan op een gegeven moment daar laten. En dan werk je gewoon zo je weg terug...
Ja, en misschien ga je het nooit meer oplossen
met
die dominante pa. En misschien ga je of onveilige pa en nooit meer oplossen met die onveilige werkgever. En leer je gewoon dat je dat soort situaties gewoon helemaal niet leuk vindt.
Ja, precies.
En dat je daar gewoon als een keihard van weg moet rennen.
Ja.
En dat soort mensen aan hun eigen lot overlaten. Ik durf wel te voorspellen dat het 9 van de 10 gevallen is... dat het ben je dus echt iets aan doen wat helemaal jouw probleem niet is.
Ja.
Hoef je alleen maar uit die situaties weg te kunnen gaan. Klaar.
Ja.
Alleen dat werkt bij jou niet.
Mm-hmm.
Dat inzicht.
Nee. En dat moet je heel langzaamaan een beetje gaan oefenen.
Ja.
En ik denk ook dat je een veilige omgeving daarin wil creëren voor jezelf. Dat je ook vanuit die kwetsbaarheid mag zeggen van... joh, ik geloof dat ik dit dus nu een beetje moeilijk vind. Het lukt mij niet. En dat daar ook een gesprek over kan zijn. Of dat er ook wat ruimte voor kan zijn. En compassie vooral.
Ja.
In plaats van het inderdaad constant maar weer extern wil zitten oplossen. En
En eigenlijk een herhaling van zetten te doen.
Ja.
Omdat je blijft maar in datzelfde. Hè, dus brandweerpak je blijft maar in datzelfde vuur lopen.
Ja.
In plaats van gewoon te zeggen van waarom ben je, hoezo, wat zit ik hier te doen?
Ja.
Je zit toch, en iedere keer als je het weer, er zijn ook mensen die het gewoon heel goed kunnen. Laten we zeggen, hè, dus dat is nog weer die is verneukeratief, die variant. Dus dat je het goed hebt gekund. Stel dat je dus met een onveilige vader en je kon hem goed aan. Dat is verneukeratief.
Waarom?
Dan hou je nog veel moeilijker mee op.
Hmm. Zit er nog winst in?
Ontleen je een vals gevoel aan veiligheid... aan het feit dat je hele moeilijke ego's gewoon kunt verslaan.
Ja.
Dat is een ellende.
Ja.
Dus je moet goed kijken gewoon hoe dingen doorwerken in je leven. Hè?
Ja.
Van moet jij dit wel dan, als je al zo opgegroeid bent?
Ja.
Was dit echt wat je wil? En met name ook in relaties gebeurt dat. Hè? Ja. Dan krijg je dus de mensen die op de een of andere manier iedere keer in een toxische relatie terugvliegen, omdat ze de spanning kennen, maar ook een soort eigen of een soort gevoel van controle ontlenen aan het feit dat ze het kunnen.
Ja.
Dat is ingewikkeld.
Ja, je krijgt het gemanaged. Het heeft natuurlijk niks te maken met liefde of wat dan ook, maar het is wel gewoon seeking the familiar, dat wat je kent. En,
dus jouw gevoel van liefde zit daarin.
Ja, en dat is heel vervelend als je die wiring hebt, zeg maar.
Kijk, als je er tegenaan loopt dat je niet kunt, dat is één ding. Maar als je het wel kunt, dan wordt het heel moeilijk om jezelf erop te betrappen dat je iets heel naar zit te herhalen.
Ja, en dat geeft ook maar weer aan dus op hoeveel vlakken trauma zich manifesteert, hè?
Ja.
Dus we hebben het zo vaak gehad. Codependency, narcisme in de liefde. We hebben het gehad over de toxische relaties, hechtingstrauma. We hebben het gehad over al dat soort dingen. Het zijn allemaal reacties, oplossingen voor een trauma. Zelfs de narcisten zijn gewoon getraumatiseerde wezentjes die een bizar vervelende oplossing hebben gevonden voor hun ding. Maar zij gaan er heel goed op.
Zij hebben iets zo
in de oppervlakte.
En ook omdat je dan, als het tot jouw oplossing behoort, dat je gewoon stelselmatig doet alsof jouw probleem niet is, maar het probleem van anderen, is natuurlijk heel moeilijk om hulp te krijgen. Dat maakt het zo naar.
Daarom.
Alle narcisten van deze wereld, die zeiden altijd dat ze voor anderen moeilijk zijn. Maar je zit dus in iets heel naars gevangen, omdat het zo moeilijk wordt om die kwetsbaarheid te onderkennen en dus de goede hulp te krijgen.
Ja.
Dus als mensen luisteren en die herkennen dat, en dan is ga dit dan eens alsjeblieft goed bekijken wat je eigenlijk zit te doen. Hè? Als je iedere keer je kwetsbaarheid overstijgt en daar heel vaak bij wint,
dat is
ga het. Daar goed naar kijken alsjeblieft, want dan ontzeg je jezelf dus ook echte liefde en heling hiervan.
Ja.
Ja.
En je sleurt er vooral ook heel veel mensen in mee.
Ja, ook dat. Ja.
Goed, trauma. Boy komt hier even op mijn schoot zitten. Ontzettend gezellig, Boy. Doe eens laag. Ja, even laag nog. We gaan zo knuffelen. En dan gaan we weer kaas eten en dat soort dingen. Dat komt allemaal goed. Zijn wij rond, Harold?
Volgens mij wel. Hè? Dus wat hebben we allemaal gezegd? Het werkt anders dan andere dingen. Dat is heel belangrijk.
Je kan dit niet zomaar gaan oplossen bij het ogenschijnlijke probleem.
Precies. En erover praten werkt niet. Als je dat allemaal herkent, bewustwording, dat ook echt anders moet. Ja. Er is gespecialiseerde therapie. Hè? Dat is ook prima, omdat het een beetje contra-intuïtief werkt.
Ja.
Is prima om die gespecialiseerde hulp juist op te zoeken. Wees er dus wakker voor dat hetzelfde soort contra-intuïtieve dynamieken in allerlei dingen en situaties, ook uit jeugd, zonder dat er aanwijsbaar iets gebeurd is of dat je aanwijsbaar een herinnering hebt. Dat je in vergelijkbare dingen zit. En als je die dingen herkent, dan moet je ook daar anders optreden dan gewoon maar te denken dat je zomaar door die blokkade of barrière heen kunt.
Nee.
Dan moet dat anders.
Ja, dat moet met een kleine detour.
Zo is het.
Ja, zelfs al zijn het de kleine traumaatjes, weet je wel, die zich al zo lang in je leven hebben gemanifesteerd, die hebben gewoon echt even net wat meer aandacht nodig en wat minder hoekigheid. Ja,
je moet slimmer zijn dan het systeem soms.
Ja.
Of vaak.
Ja, altijd.
Altijd.
Goed, trauma, heerlijk onderwerp. Even lees voor. Tip. De mythe van normaal van Gabor Maté.
Okay.
Kan je gewoon lezen. De boeken van Bessel van der Kolk. Kan je gewoon lezen. We hebben het steeds meer in de podcast ook over trauma en dat soort dingen. Je kan het allemaal weer daarna terugleiden.
Ja,
het is
Peter Levine
inderdaad.
Inspirerend. De tijger ontwaakt is een boek van hem. Die heeft het heel erg ook over. Hè, want het is ook een detour, een hele belangrijke. Wij als bewuste wezens, ons bewustzijn, dus waar als de verwerking ook op een normale manier niet werkt, speelt bewustzijn daar een hele moeilijke rol in. Dat kan ook dingen vastzetten. Terwijl juist het lijf, zal Levine zeggen, onze natuur, allerlei, hè, zoals dieren, die maken afschuwelijke dingen mee. En op de een of andere manier kunnen totale freeze komen. En dan op een gegeven moment komen ze daar weer uit en schudden flink met hun lijf en die gaan weer verder. En dat is ook echt Levine, die zegt, we moeten dus in plaats van maar met iemand te gaan praten,
somatisch
we moeten
erover
hebben,
gaan.
Somatisch te werk, ja, te gaan via het lijf.
En daarom
dat is wel
zijn
heel
dingen
belangrijk
als,
inzicht, hoor.
Ja, dat denk ik ook wel. En het is natuurlijk ook weer niet voor niks dat al die ijsbaden en weet ik veel wat allemaal zo populair zijn, al wordt het nu weer zo'n populair ding. En dat we weer niet zo goed weten waarom we dan ook in dat ijsbad gaan zitten. Maar weet je, het zijn wel manieren om die herprogrammering in gang te zetten. Weet je, dat we dus die onwijze barrière die ons hoofd van ons lijf, zeg maar, scheidt, dat we die langzaamaan een beetje beginnen kapot te slaan. Want
ja, en misschien wel via het lijf in plaats van altijd maar via het hoofd.
Hartstikke. Ja. Ik weet nog wel, ik heb op een gegeven moment ook thuis in een therapieën versleten, maar een 3 uur een beetje ademwerk doen heeft voor mij zoveel meer gedaan dan maar weer in die divan te hangen en weer te gaan lopen ouwe hoeren. Ja. Want op een gegeven moment word je, en dat is ook trauma, je wordt te slim voor je eigen systeem. Je weet precies waar de mijnen liggen. Je weet ook precies, en dat trauma weet precies hoe het zichzelf in stand moet houden.
Ja.
En daarom is werken via de cognitie gewoon niet altijd de weg. Het is misschien wel een start. En hè, voor de bewustwording is het soms fijn dat iemand je even helpt uiteenzetten van, hey, dit is waar we naar kijken. Maar vaak zit de poort wel in het somatische deel.
Ja.
Omdat het ook volgens mij voornamelijk een cellenniveau probleem is. Ja. Weet je, dat zit in je zenuwstelsel.
Omdat je kop er niet bij kan, zit het in je lijf eigenlijk.
Dus moet het ook daar opgelost worden. Ja. En ik denk dat, ja. Nou ja. Daar zou je eens in kunnen verdiepen. Goed. Ik ga nu even kijken wat de stand is tussen Almere City en Ajax, als je het niet erg vindt. Dan denk ik dat we gewoon weer een mooie podcast op hebben staan. Toch? Voor nu, dank ik jullie weer voor het luisteren. Bijna een uur, Harold. Holy moly.
Wow.
Tot de volgende maar weer gewoon.
Zo is het.
Doei.